Gemeente, aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, voorbereiding worden gehouden voor het heiligavondmaal. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft, en des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande veracht, en des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart, hen gevende verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het 6e en het 11e vers van Psalm 38. Psalm 38, vers 6. Ik ben door uw wet te schenden krom van lenden. En vers 11. Die voorheen mij teer beminden en mijn vrienden wijken angstig voor mijn plaag. We lezen het woord des Heren uit het tweede boek Koningen, het 5e hoofdstuk, de eerste 14 versen. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het 4e vers van Psalm 136. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. 136, het 4e vers. Na de schriftlezing. Twee Koningen 5. Naaman, nu de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht, die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw: och, of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is, dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Toen ging hij in en gaf het zijn heer te kennen, zeggende: zo en zo heeft de jonge dochter gesproken die uit het land van Israël is. Toen zeide de koning van Syrië: ga heen, kom, en ik zal een brief aan de koning van Israël zenden. En hij ging heen en nam in zijn hand 10 talenten zilver en 6000 sikkelen gouds en 10 wisselklederen. En hij bracht de brief tot de koning van Israël, zeggende: zo wanneer nu deze brief tot u zal gekomen zijn, zie, ik heb mijn knecht Naaman tot u gezonden, dat gij hem ontledigt van zijn melaatsheid. En het geschiedde, als de koning van Israël de brief gelezen had, dat hij zijn klederen scheurde en zeide: ben ik dan God om te doden en levend te maken, dat deze tot mij zendt om een man van zijn melaatsheid te ontledigen? Want voorwaar, merk toch en ziet dat hij oorzaak tegen mij zoekt. Maar het geschiedde, als Elisa, de man Gods, gehoord had dat de koning van Israël zijn klederen gescheurd had, dat hij tot de koning zond om te zeggen: waarom hebt u uw klederen gescheurd? Laat hem nu tot mij komen. Zo zal hij weten dat er een profeet in Israël is. Alzo kwam Naaman met zijn paarden en met zijn wagen en stond voor de deur van het huis van Elisa. Toen zond Elisa tot hem een bode, zeggende: ga heen en was u 7 maal in de Jordaan, en uw vlees zal u wederkomen en gij zult rein zijn. Maar Naaman werd zeer toornig en toog weg en zeide: zie, ik zeide bij mijzelf, hij zal zekerlijk uitkomen en staan en de naam des Heeren zijn Gods aanroepen en zijn hand over de plaats strijken en de melaatse ontledigen. Zijn niet Abana en Parpar, de rivieren van Damascus, beter dan alle wateren van Israël? Zou ik mij in die niet kunnen wassen en rein worden? Zo wendde hij zich en toog weg met grimmigheid. Toen traden zijn knechten toe en spraken tot hem en zeiden: mijn vader, zo die profeet tot u een grote zaak gesproken had, zoudt ge ze niet gedaan hebben? Hoeveel te meer nadien hij tot u gezegd heeft: was u, en gij zult rein zijn? Zo klom hij af en doopte zich in de Jordaan 7 maal, naar het woord van de man Gods. En zijn vlees kwam weder, gelijk het vlees van een kleine jongen, en hij werd rein. Gemeente, doen wij dan belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in iedereen zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Het woord des Heren voor de prediking van vanmiddag vinden we in het gelezen schriftgedeelte, het vijfde hoofdstuk van het tweede koningenboek. Ik wil met u in de tijd die ons nog samen rest de geschiedenis van de genezing van Naaman overdenken. Voor vanmiddag is onze tekst vers 1 tot en met 3. 2 Koningen 5, vers 1 tot en met 3. Naaman nu, de krijgsoverste van de koning van Syrië, was een groot man voor het aangezicht van zijn heer en van hoog aanzien, want door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. Zo was deze man een strijdbaar held, doch melaats. En er waren benden uit Syrië getogen en hadden een kleine jonge dochter uit het land van Israël gevankelijk gebracht die in de dienst van de huisvrouw van Naaman was. Deze zeide tot haar vrouw, och of mijn heer ware voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontledigen. Laten wij samen bidden. We mogen ook in dit middaguur uw heilig aangezicht nog zoeken in gebed, Heere. U brengt ons ook in dit ogenblik nog weer bijeen rondom uw woord. En dat woord mag in ons midden ontvouwd, verkondigd worden. En over de verkondiging van uw woord willen wij ootmoedig uw onmisbare zegen bidden. Aan uw zegen is alles gelegen. Ook vanmiddag. Ook als het gaat om het rechte verstaan van uw woord. Ook als het gaat om de ervaring van de kracht van uw woord. Heren, we hebben dan zo nodig de werking van uw Heilige Geest. Schenkt u ons die. Niet omdat we daar recht op hebben. We hebben er nog nooit recht op gehad. En we hebben het nog nooit verdiend. En we hebben het ook vanmiddag niet verdiend. Integendeel, als we zien op onszelf en als we onszelf bezien in het licht van uw heilige woord, van uw heilige wet, als wij bedenken hoe ons leven had moeten zijn en als wij daarbij bedenken hoe ons leven in werkelijkheid is, geweest is en nog is, dan moeten wij niet alleen erkennen dat we uw zegeningen niet verdiend hebben, maar dan moeten we ook leren belijden dat we uw zegeningen verzondigd hebben. Heren, wat is er in ons leven niet dat we niet verzondigd hebben? Elke gave, elke zegen, elk gunstbewijs. We zijn het door onze zonde onwaardig. U hebt gezegd, toen de mens zondaar werd, dat het aardrijk om der zonden wil doornen en distelen zou voortbrengen. Dat is gebeurd. Dat kunnen we allerwege constateren. Niet alleen in letterlijke zin, maar ook in figuurlijke zin. Want wat zijn er veel doorns en distels, niet alleen op het land, maar ook in ons leven. En wat is er veel onkruid en wat is er veel dat pijn doet en wat is er veel dat ellende veroorzaakt en smart en droefheid. Nu, dat is het wat we verwachten kunnen, Heren. Maar is er dan nog iets goeds? Is er dan nog iets dat werkelijk blijdschap geeft? Is er dan nog iets dat vervult met dankbaarheid en blijdschap? Zijn er dan nog zegeningen? Dan is dat allemaal onverdiend en dat geldt toch wel heel bijzonder als het gaat om geestelijke zaken. Heren, als er dan verlossing uit onze ellende is, als er dan vreugde in God geboren wordt, als er dan waarachtig geloof mag zijn, als er gebed mag wezen en als er zoveel andere dingen meer zijn in het leven van uw volk en kinderen, dan kan niemand roemen in mensen, dan kan niemand wijzen op zichzelf. En dan kunnen we alleen wijzen op u, de auteur van al die goede gaven en de bron van al die volmaakte giften. Dan komt het onverdiend uit uw hand en dan is er niemand. Of hij zal moeten leren buigen in verootmoediging en alles terugleiden tot u, de gever van alle goeds. En Heer, in dat besef, in die afhankelijkheid ook van u, zoeken we bij u de zegen, o bron van alle troost en licht. En zoeken we bij u ook die zegen die we vanmiddag nodig hebben als uw woord ontvouwd zal worden in het midden der gemeente. We zijn gereed, Heren, om een overbekende geschiedenis te gaan lezen. Een geschiedenis die toch altijd weer boeit door de eenvoud waarmee daarin verteld wordt van uw grote wonderwerken. Door de eerlijkheid waarmee in die geschiedenis ook onthuld wordt wat er allemaal leven kan in een mensenhart. Waaruit blijkt dat de mens een vijand van zijn eigen zaligheid is. Maar door de eenvoud waarmee ook verteld wordt dat het welbehagen des Heren door de hand van de verhoogde Christus gelukkig voortgaat. Heren, geef ons oog voor die dingen. Geef ons de lessen te leren vanmiddag en als u het geven wilt ook in de komende zondagen, als wij steeds weer opnieuw dit hoofdstuk zullen opslaan. Geef ons onderwijs, met name ook in geestelijk opzicht. Dat we niet alleen weten hoe dat nou precies ging bij Naaman en wat er allemaal op zijn weg gebeurde. Maar dat we dat ook mogen leren met het oog op onszelf. Pas dan door uw Heilige Geest uw woord toe aan onze harten. En Heere, geef dat wij het mogen leren, als we het nog nooit geleerd hebben, hoe wij van onze melaatsheid verlost kunnen worden. En dat diegene, Heere, voor wie deze dingen geen onbekende zaken meer zijn, zich dan ook meer en meer in u de Heere mogen leren verlustigen als de bron ook van dat heil. Heere, zegen ons. Geef dat uw dienstknecht ontvangen mag alles wat nodig is om uw woord op de rechte wijze te vertolken. Help hem zoals u hem meer dan eens hebt willen helpen, ja doorhelpen. En geef ons ook als gemeente ontsloten oren en geopende harten. We hebben vanmorgen gehoord, Heere, dat het in het licht van uw heilig gebod onze dure en heilige plicht is om naastig tot de gemeente Gods te komen, om Gods woord te horen. Heere, mag dan inderdaad dat wat gepredikt wordt in getrouwheid een weergave zijn van Gods woord. En mogen wij als gemeente ook waarlijk horen, laat de vorst der duisternis niet toe dat hij ons enig hinder doet. Als hij zich toch ook vanmiddag weer opgemaakt heeft om de loop van uw woord te stuiten en ons van het horen af te houden. Heere, maak zijn werk onmogelijk. Verijdel het door uw geest zo te regeren in onze gedachten, in onze harten, dat we waarlijk mogen luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Opdat ook vanmiddag iets gekend mag worden, iets beleefd mag worden van die regel die in uw koninkrijk geldt. Die ondervonden, die gekend wordt inderdaad op de weg des heils. Het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord Gods. Mogen we u ootmoedig bidden, Heren, om zo al onze nooddruft te vervullen uit uw volheid. En als we dan moeten beleiden dat we het niet verdiend hebben, doe het dan ook niet om onzentwil, maar zie ons aan in de Heere Jezus Christus. Als u naar ons zou zien, Heere, buiten Christus om, dan was er voor ons geen verwachting. Dan zou het gebed dat we tot u opzenden ook niet gehoor kunnen ontvangen. Want alles aan onze kant ligt verzondigd. Maar aanschouw ons in de Heere Jezus Christus. En dan weten wij, Heere, dat ons gebed ook geen gewicht in de schaal kan leggen. Omdat het onvolkomen is, met zonde bevlekt. Dat geldt van onze beste werken, dat geldt ook van ons gebedswerk. Dat geldt ook van het openbare gebed in het midden der gemeente. Wat uw dienstknecht spreekt, hoorbaar, en wat als het goed is de gemeente meebidt in stilte, dat kan u ook niet behagen, Heere. Dat heeft ook geen verdienste. Dat bergt in zich ook geen grond voor verhoring. En daarom het enige wat ons overblijft, als gij ons in uw woord aanklaagt, dat we gezondigd hebben tegen al de geboden Gods, en dat we geneigd zijn ook nog tot alle kwaad en onbekwaam tot enig goed. Het enige wat ons overblijft is, Heere Jezus, uw bloed en uw voorbidding. Verzoen onze zonden in uw bloed en draag gij onze gebeden in uw geheiligd gebed op voor het aangezicht van uw Vader. En wilt u, o Heere, ons dan om Christus wil nog een horend en een verhorend God zijn. Heere, we mogen aan de tekst van vanmiddag vrijmoedigheid ontlenen om u dat te vragen. Want ook Naaman kreeg het uit genade. Schenk het ons om diezelfde reden op diezelfde grond. Uit genade om Christus wil. Zegen ons dan, zegen alle arbeid in uw koninkrijk. Zegen gij de verkondiging van het evangelie hier en overal. En laat dat woord in getrouwheid gebracht mogen worden. Laat het verkondigd mogen worden, Heere, tot aan de einden der aarde, in de betoning van geest en van kracht. En wilt gij geven dat door uw Heilige Geest uw woord dan ook vrucht mag dragen in vele levens, onder de heidenen die u niet kennen, onder het volk van Israël, dat altijd nog onder het deksel verkeert. En waar er dan ook mensen zijn, Heere, mensen voor een eeuwigheid geschapen, mensen in zonde ontvangen en in ongerechtigheid geboren. O, laat dat evangelie van genade, van verlossing en vergeving nog velen ten zegen zijn. En wilt u uw volk, alle die u oprecht mogen vrezen, waar ook in de wereld, vervullen met bewogenheid en met barmhartigheid, om zo ook voor hun medemens nog tot zegen gesteld te mogen worden, daar er toch zo velen gaan verloren. Heere, wilt gij geven dat uw kerk mag zijn een waarachtig getuige van de genade die in Christus is. En dat door dat getuigenis van uw kerk, hoe simpel misschien ook, al was het alleen zoals de verzuchting van dat Joodse slavinnetje in het huis van de vrouw van Naaman, maar dat getuigenis dan toch ook nog een goed gerucht van de koning mag verspreiden en zegen mag brengen. Heren, we bidden u, hoor ons in de wegneming van onze zonden om Jezus wil. Amen. Psalm 142, vers 4, 5 en 6. 142, vers 4, 5 en 6. Ik wou vluchten, maar kon nergens heen. Ik riep tot u, ik zeide, o Heer, gij zijt mijn toevlucht, sterkte en eer, en hoor mijn geschrei. een man om jaloers op te worden. Wat lezen wij in het eerste vers van 2 Koningen 5? Een opsomming van allerlei kwaliteiten en voorrechten waarin deze man Naaman deelde. Hij heeft nu ook alles wat een mens begeren kan. Een succesvol mens, legeraanvoerder van de legers van Syrië, en hij heeft wat bereikt in die positie. Hij is ook niet voor niets tot de hoogte van de legeraanvoerder opgeklommen, want er zijn nogal wat overwinningen door hem behaald. En dat heeft tot gevolg dat hij in hoog aanzien staat. Hij deelt in de gunst van zijn koning. Hij deelt in de gunst van zijn volk. Is een populaire figuur. En als toen dezelfde gewoonten bestonden als later, dan zijn er ook zelfs wel volksliederen gezongen waarin zijn naam verheerlijkt werd. Hij staat in dienst van zijn koning ook. Geen wonder, want zo'n generaal is zijn gewicht in goud waard en daar moet Ben-Hadad zuinig op zijn. En het zal ook best zo wezen dat zijn positium in financieel opzicht ook alleen maar voordeel gebracht heeft. Hij is een rijk man geworden, een invloedrijk man, een man van aanzien. Wat wil je nog meer? Hij heeft alles. En je zou toch als jongen in Syrië jaloers zijn op Naaman? Ja, hij heeft alles. Maar er is één maar aan verbonden. Eén doch. En dat ene doch haalt een streep door al het voorafgaande. Want wat blijft er nou over van je roem en je aanzien en je rijkdom en je populariteit als je melaats bent? Wat blijft er dan van over? En melaats is hij, dat is het laatste wat dit eerste vers van hem heeft te zeggen. Doch melaats. Dat was een vreselijke ziekte, de melaatsheid. Een ongeneeslijke. Een ziekte waarbij het lichaam van de patiënt stukje bij beetje afgebroken werd. De ledematen zwoeren van het lichaam af. En tenslotte vielen ze eraf. En de zieke werd langzaam maar meer en meer mismaakt. En dan begon hij er door de mismaaktheid afzichtelijk uit te zien. En de mensen gingen hem mijden en hij werd uitgestoten. Hij kwam helemaal alleen te staan in isolement. En één ding wist hij zeker: ik word nooit meer beter. Maar het gaat al meer bergafwaarts en vroeg of laat moet ik aan deze ziekte sterven. De melaatse was eigenlijk een levende dode. En het graf was altijd vlakbij. Dat lot heeft Naaman getroffen. Waarschijnlijk is de ziekte nog in een beginstadium als wij hem in dit hoofdstuk in 2 Koningen ontmoeten. En kan hij de ziekte tot op dit ogenblik nog wat verbergen? Maar zelf weet hij maar al te goed wat er aan de hand is. Hij herinnert zich nog heel goed die morgen. Toen hij voor het eerst een plek op zijn lichaam constateerde. Een verdachte plek op zijn huid. En toen voor het eerst die vrees opkwam: zou ik toch niet melaats zijn? En angstvallig heeft hij die plek toen in de gaten gehouden. Voordat hij er met zijn vrouw over sprak, heeft hij het zelf eerst een poosje in de gaten gehouden. In de hoop dat hij zich vergist. In de hoop dat het zomaar een beetje eczeem zou zijn en wel weer over zou gaan. Maar het ging niet over. Het breidde zich uit. Het was melaatsheid. Toen naar de dokter, vanzelfsprekend. Kosten nog moeiten werden gespaard. Al zou hij er duizenden voor over hebben moeten hebben, dan had hij ze nog ervoor over gehad. Maar de knapste doktoren in Damascus en waar hij ze ook raadpleegden, stonden machteloos. Want het was inderdaad melaatsheid. En dan baat geld niet, al zou je het bij duizenden uitgeven. En dan baat ook de gunst van je koning niet, al zou hij er ook nog alles voor over hebben. En dan baat de gunst van het volk ook niet. Dan heb je er niks aan als je naam op de lippen van iedereen in Damascus is en als ze over je daden, over je overwinningen spreken. En al zit die plek nu nog wat gecamoufleerd onder zijn prachtig gedecoreerde uniform. Naaman weet dat de ziekte verder gaat. Straks is het niet meer te verbergen. Dan wordt het zichtbaar op zijn gezicht. Dan wordt het zichtbaar op zijn handen. En dan komt het moment dat hij zijn ontslag moet indienen bij de koning. Dat hij zijn carrière moet beëindigen. Terwijl hij zo graag nog een poosje langer gebleven was. Dan komt het moment dat hij zijn huis moet verlaten. Zijn vrouw moet verlaten. Dan is het voorbij. En nog een paar ellendige jaren, eenzaam in isolement. Totdat de dood komt. Zo zal het gaan, zo gaat het altijd met melaatsen. En in slapeloze nachten heeft Naaman het meerdere malen voor zich gezien en zijn machteloosheid gevoeld. Er is niets dat het tegen kan houden. Wat een angsten heeft hij doorstaan. Ook al heeft zijn omgeving dat zo direct misschien nog niet aan hem gemerkt, want als generaal verberg je dat wel, je innerlijke gevoelens. Maar hij heeft al een ellendig leven. En als hij aan het front van zijn troepen door Damascus paradeert, dan is het al een en al ellende in zijn bestaan. Ja, wie zou er nou nog jaloers op Naaman zijn? Hij weet er nog niks van. Als hij vervuld is met angst en zorg en zo aan de toekomst denkt, hij beseft het nog op geen stukken na waar dit alles toe zal leiden. Hij ziet alleen maar in een donkere tunnel. Hij ziet geen enkel lichtpunt meer. Voor hem is het straks afgelopen. Voor hem is er alleen nog op de laatste fase van zijn levensweg ellende en moeite. En anders kan hij niet bedenken. Maar hij weet niet, dat is verborgen voor hem, dat God plannen met hem heeft. Wij lezen de geschiedenis altijd zodat we het einde eigenlijk al direct projecteren op het begin. Maar dat heeft Naaman niet geweten. Dat heeft niemand geweten hoe dat zou eindigen. En dat vers 14 van dit hoofdstuk zou kunnen gaan zeggen. En hij werd rein. En zijn vlees kwam weer gelijk het vlees van een kleine jongen. Dat kon hij niet bedenken. Daar kon hij niet van dromen zelfs. Dat God nog deze plannen met hem had en deze bemoeienissen met hem zou gaan houden. Omdat de Heere zijn naam ook in Syrië bekend zou willen maken. Daar wist Naaman niets van. Van Gods kant zit dat erachter. En wij mogen het weten omdat we dit hele hoofdstuk hebben. Dat deze ziekte een doel had. Maar dat komt pas later openbaar. Intussen is deze Naaman het beeld van een nog veel ergere kwaal. De ziekte die hem aangetast had en die onherroepelijk en onherstelbaar was, is immers het beeld van de kwaal waaraan we allemaal lijden, gemeente. De zondekwaal. De Heere gebruikt in zijn woord meerdere malen de melaatsheid als een illustratie van wat er met de mens, met de zondaar aan de hand is. En dan is het waar, die melaatsheid was ongeneeslijk. En daarom ook is de zonde, is die melaatsheid zo'n duidelijk beeld van de kwaal die ons heeft aangetast. De ongeneeslijke zondekwaal. Waar de mens ook machteloos tegenover staat. U weet toch wel dat u die ziekte bij u hebt? U weet toch wel dat als wij eerlijk in de spiegel van Gods wet blikken, wij dan ook mismaaktheid en misvorming te zien krijgen. Ik ben door uw wet te schenden krom van lenden, vol van kommer en verdriet. Dat zegt maar niet zo een mens die daarmee tegelijkertijd een soort uitzondering is in het ganse geslacht van Adams kinderen. Maar dat is de taal die elk hart leert spreken waar Gods geest ontdekkend aanwezig is. Want dit is de werkelijkheid, of we het erkennen of niet erkennen, van ons aller leven. Wij zijn allemaal door Gods wet te schenden krom van lenden en vol van kommer en verdriet. Geestelijk melaats. Door een dodelijke ziekte aangetast. Wij allemaal. Er zijn geen uitzonderingen. Degene die in hoge kringen verkeren en degene die tot het gewone volk behoren, zoals de melaatsheid onder Israël en in Syrië niet alleen maar onder werkvolk voorkwam, maar ook Naaman had aangetast. Zo heeft de zondekwaal ook alle mensen in alle lagen van de bevolking aangetast. En de zonde en de zondekwaal houdt geen halt. Daar waar invloed is en waar gezag is en waar rijkdom is en aanzien. Gemeente, wij hebben allemaal een doch. Misschien dat er van u ook allerlei dingen genoemd kunnen worden die positief zijn. Er zijn mensen van wie gezegd kan worden dat is een oprecht mens. Dat is een ijverig mens. Als vader van zijn gezin, als man en vader in dat gezin is hij ijverig en doet hij alles om zijn gezin te kunnen onderhouden. En hij is eerbaar en hij leeft deugdzaam. Maar God zegt, doch, melaats. En van een ander kan gezegd worden, en dan zijn we meer op godsdienstig terrein, dat is zo'n trouwe kerkganger, die zal geen gelegenheid overslaan als het woord van God gehoord kan worden, dan is die erbij, of het nou op zondag is of in de week, een trouw bezoeker van elke kerkdienst, iemand die zelf ook nog trouw is in het onderzoeken van de dingen des Heren, die nog eens een goed boek leest, ook een aandacht heeft voor datgene wat de Heren te zeggen heeft. Maar Gods woord laat erop volgen, doch melaats. Er is een moeder in een gezin die inderdaad met God en met ere haar gezin zoekt groot te brengen, haar kinderen zoekt te onderwijzen en die alles en nog wat doet om inderdaad eerbaar en deugdzaam door het leven te gaan. Maar de Heere zegt ook van haar, doch melaats. Er is een jongen die erg gewillig is thuis. En niet moppert en tegenspreekt, zoals anderen soms doen, als zijn moeder of vader hem wat opdraagt en die gewillig is om naar de kerk te gaan als het tijd is. En die allemaal goede dingen. Verander ze maar niet. Houd het maar zo. Maar de Heere zegt toch van zo iemand ook, doch melaats. Geen uitzonderingen. Geen uitzonderingen, want de zonde is tot alle mensen doorgegaan en heeft zich al om en overal verspreid en iedereen is er ziek door, dodelijk. En boven ons aller leven, hebt u het wel eens gezien, boven ons aller leven hangt de eeuwige dood. En als je dat ontdekt, dan ga je proberen daar wat aan te doen. Zoals Naaman, toen hij het ontdekte, er ook wat aan ging doen. Als je het ontdekt dat die zonde kwaal je heeft aangetast, dan word je nog ernstiger. Je was het misschien al, maar dan word je nog ernstiger. En je gaat nog meer bidden. En je gaat nog ernstiger de Bijbel onderzoeken. Maar dat is het geneesmiddel niet. Integendeel, dan laat de Heer je juist in die weg nog meer zweren zien. En nog meer zieke plekken. En het wordt hopelozer nog. En we worden naar eigen waarneming al zieker. Wat komt er ooit nog van ons terecht? Weet u van die kwaal? Gemeente, weet u van die kwaal? Niet theoretisch, niet rechtzinnig, maar echt ook vanuit het onderwijs dat de Heilige Geest geeft. Die gekomen zijnde zal de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en oordeel. Bent u er op die manier achter gekomen, doordat de Geest uw ogen opende voor hoe de gesteldheid van uw hart is en voor wat er in uw leven allemaal niet deugt? Of bent u nog als zovelen die dodelijk ziek zijn, maar zichzelf wijsmaken dat ze gezond zijn? Dat gebeurt. Dat gebeurt. Dat mensen dodelijk ziek zijn en dat ze zichzelf wijsmaken dat ze gezond zijn. Dat kan je doen door de ziekte niet zo serieus te nemen. Of gewoon eraan voorbij te leven en de symptomen van de ziekte te vergeten. Te negeren. In feite doet elk onwedergeboren mens dat. Natuurlijk zijn er symptomen van de ziekte in ons alle leven. Maar je vergeet ze liever, nietwaar? En als God in zijn woord spreekt van zonde en zondaar zijn en verloren liggen onder het oordeel Gods, dan vergeet je het liever. Dan wil je er liever niet aan denken dat dat ook van ons geldt. En we gaan over tot andere dingen die wat, ja, die wat anders van toon zijn. En waardoor we inderdaad in staat zijn toch die droeve werkelijkheid van het schuldig zondaar voor God zijn kunnen vergeten. Als er geen werk van Gods geest is, ontdekkend, blootleggend, baant hij zelf de weg. Maar voorlopig handelt de Heer in raadselen. Raadselen. En er is voorlopig niemand die het begrijpen kan. Niemand. Hoe gaat de Heer Naaman in aanraking brengen met het woord van zijn genade? Hoe gaat de Heer in dat donkere leven van Naaman dat geen perspectief meer heeft en dat gehuld is in duisternis? Hoe gaat de Heer in dat leven licht laten schijnen? Ja, de Heer zal ervoor zorgen dat er iemand in de buurt van Naaman komt die toch wat weet van God, de God van Israël, en die ook vertrouwen heeft in de God van Israël. En die iemand, die zal daar in dat huis van Naaman eens wat gaan zeggen over de profeet die er in Israël is, Elisa. En dat zal dan inderdaad in beweging zetten dat hele proces van allerlei gebeurtenissen waarlangs Naaman zal gaan om tenslotte genezing te vinden. God heeft iemand in Damascus nodig. Hoe komt die iemand er? Gemeente, voorlopig staan we voor de majesteit Gods. En kunnen we niet anders zeggen dat rondom zijn troon wolken en donkerheid zijn. Meer kunnen we er in eerste instantie niet van zeggen. En dat God een God is die geen rekenschap geeft van zijn daden. Hoe zit het dan? Wel, van tijd tot tijd houden de Syrische benden een inval, een strooptocht in het noorden van Israël. In dat grensgebied tussen Syrië en Israël, waar Israëlitische burgers wonen. En op zekere dag hebben Syrische benden ook weer zo'n overval gepleegd en ze hebben haastig zoveel mogelijk buit geroofd. En ze hebben ook een aantal mensen buitgemaakt, waaronder een jong meisje. En ze nemen ook dat kind mee naar Syrië, opdat ze het daar als slaaf, slavin zouden verhandelen. En zo komt dat meisje in Damascus terecht. En zo komt ze tenslotte, wat ze onderweg allemaal meegemaakt heeft, weet ik niet. Maar zo komt ze tenslotte in het huis van Naaman terecht. En zo kreeg God daar in het huis van de Syrische legeraanvoerder een Jodinnetje. Een godvrezend meisje. Met de bedoeling dat de Heere via haar en via haar eenvoudig getuigenis aan Naaman zou bekendmaken dat er toch redding voor hem is. Niet in Syrië. En niet bij de doktoren in Syrië. En niet bij de priesters in Syrië. En niet in de tempel van Rimmon. Maar dat er toch voor Naaman in zijn uiterste nood redding is. Namelijk bij Gods knecht. In Israël. Ja, het is allemaal duidelijk voor ons. Want we hebben gelezen tot en met vers 14. En hij werd rein. Maar het was voor Naaman niet bekend. En het was ook voor dat slavinnetje niet bekend. En het was voor haar ouders niet bekend. Moet je eens indenken, die zaten daar in diepe wanhoop toen hun kind geroofd was. Ze hadden zichzelf weten te verbergen wellicht. En toen zij aan de greep van de Syriërs ontkwamen en toen ze zagen dat die Syriërs wegtrokken, toen misten ze hun dochter. Ze konden er niets aan doen om dat kind terug te krijgen. Al zouden ze de Syrische soldaten achterna gegaan zijn en al zou die vader met wapens, met wat dan ook gewapend, die Syriërs te lijf zijn gegaan, hij zou het niet hebben kunnen winnen. En al had die moeder met smeekbeden geprobeerd het hart van die Syrische soldaten te vermurwen, het zou haar niet geholpen hebben. En nu zitten ze daar bij elkaar, wanhopig. Wanhopig. God zou toch de vlijt van die hem zoekt vergelden? En nu hebben ze hun kind opgevoed naar de eis van Gods verbond en woorden in de vrezen des Heren. En er zijn Baals dienaars in de omgeving die ongemoeid gebleven zijn. En hun kind is weggevoerd. O God, hoe kunt u dat doen? En de vrees in het hart van die mensen, als ze eraan denken wat hun kind op die strooptocht misschien allemaal mee moet maken. In de aanwezigheid van onbeschaafde Syrische soldaten. Met hun zondige vleeselijke lusten. Zullen ze dat meisje ooit nog terugzien? En dat kind zelf, de vreze Gods was in haar hart. De Heere had de godvruchtige opvoeding die ze van haar ouders had mogen ontvangen willen gebruiken. En dat heeft haar staande gehouden, maar het heeft gestormd in haar ziel. Zoals het stormde in de ziel van Jozef toen hij op jeugdige leeftijd verkocht werd als slaaf. De Heere was met Jozef, dat hield hem overeind, ook in de uren der verzoeking. Maar er staat in Psalm 105 wel dat de rede des Heren hem moest doorlouteren. En dat is geen gemakkelijk proces geweest. Als een mens doorlouterd moet worden. En zo ook dit meisje. Hoe kon ze staande blijven? Hoe kon ze, ook in de omgeving waarheen ze gebracht wordt, nog vertrouwen oefenen in de Heren? De Heren handelde zo in raadsels met haar. Ze zou haar ouders misschien nooit meer terugzien. En zo is God nou bezig een weg te banen naar het hart van Naaman. Ze zullen het allemaal achteraf pas beseffen. En dan kunnen gaan zeggen, heilig zijn, o God, uw wegen. Dat kun je achteraf zeggen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Maar voorlopig, en die ouders, en dat meisje, ze hebben geleefd bij de waarheid, o God. Uw weg was in de zee. En uw voetstappen werden niet bekend. En daar zijn ze geen uitzonderingen in, want dat gebeurt meer, dat de Heer weggaat waarin we zijn voetstappen niet zien. We weten dat het zijn weg is, want hij bestuurt het zo. Het is geen toevalligheid, het is niet per ongeluk, maar we kunnen zijn voetstappen niet zien. En we kunnen zijn hand niet ontwaren. En wijsheid ontdekken we er ook niet in. En dat moet ons nou leren om te zwijgen. Gemeente, is dat zo in uw leven dat de Heer in een onbegrepen weg gaat? Dat kan. Een onbegrepen weg. Is het zo in uw leven dat de Heer in raadselen handelt? Dat er dingen zijn waarvan u zegt, ik begrijp het niet. Dat er dingen zijn waarvan u ook moet zeggen, is dat nu de Heere en de wijsheid van de Heere? Waarom beschikt hij het zo in mijn leven? En dan kan iedereen dat invullen nadat zijn eigen leven en levensgang is geweest of misschien op dit ogenblik is. Ja, dan kan ook elk kind des Heeren wel spreken van dingen die je niet verstaan kunt. En waarvan je ook de wijsheid niet doorgronden kunt. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Asaf probeert dat als hij zelf in de raadselen zit. En dan moet hij zeggen, maar het was een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. En als die psalm al bestond in de dagen van Naaman en Elisa. En als dat gezin daar in het noorden van Israël er kennis van droeg dat die psalm bestond. Dan hebben die vader en die moeder en dat meisje gescheiden van elkaar. Er inderdaad ook bij moeten vallen en mee in moeten stemmen. Het is een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel. En veel te hoog. Nou, zijn er ook tijden dat je het niet aanvaarden kunt. Tijden dat je misschien openlijk niet, maar dan toch in het verborgene de vuisten wel eens balt. En tegen de Heer in opstand komt. En God de Heere toch wel eens wat ongerijmds toeschrijft. En wie zal het iemand kwalijk nemen? We kunnen natuurlijk makkelijk praten als we in de positie van de vrienden van Job zijn. En als we zelf niks mankeren. En als het allemaal goed gaat. Dan kunnen we makkelijk een ander beoordelen. En een anders geestelijke staat ook beoordelen. En een anders fouten ook aanwijzen. Het is heel eenvoudig. Jawel, voor Bildad, Zofar en die andere vrienden van Job. Maar Job zat er, op de ashoop. Met zo'n pijn en zo'n jeuk in zijn zieke lichaam, dat hij zich met een pot scherf krabde. En dat meisje dat liep daar, weggerukt uit het ouderlijk huis, met een hart dat schreide om de moeder. En die ouders zaten daar, in diepe smart. Ze konden ook alleen maar bidden, Heere, bescherm ons kind. Dan kun je makkelijk praten als er dan wel eens een keer een harde gedachte van de Heere in je hart oprijst. Als buitenstaander kun je dan makkelijk zeggen, dat mag niet en dat is verkeerd. En denk er toch om, God geeft geen rekenschap van zijn daden. Het is geen mens die het je aandoet. En zo kun je overal wel een oplossing voor vinden. Maar als het hart schreeuwt tot God en God niet vinden kan. En als het de ziel probeert te ontdekken of er wijsheid in het doen van de Heere is. En je ontdekt geen wijsheid en je kunt de hand van de Heere zelf niet zien of voelen. Wat moet er dan van ons terechtkomen? En zo gaat het toch wel eens. Dat is toch geen uitzondering daar in dat noorden van Israël of op die slavenmarkt in Damascus. Waarom zendt de Heere die tegenheden? Waarom zendt de Heere die zorgen, die angsten? Je komt er niet uit, zegt ze tegen de Heere. En als we er dan toch niet uitkomen en als we dan toch vastlopen met Gods daden, dan is toch de enige weg, zoals Jozef dat ondervond, dat het woord des Heren, de reden des Heren, ons gaat doorlouteren. Want deze geschiedenis laat het ons zien, gemeente. In het begin zie je het niet, maar Gods weg wordt gerechtvaardigd in haar einde. En het staat niet voor niks in de Bijbel. Het staat in de Bijbel beschreven, juist ook opdat moed geschept zou kunnen worden voor hen die in de wegen van het raadsel en van de duisternis worden gebracht. Van zoveel geldt nu nog wat ik doe, verstaat ge nu niet. Maar ge zult het na deze verstaan. Nu niet. Waarom nu niet? Omdat het nog niet kan. Omdat het Gods tijd nog niet is. De Heere houdt nog veel verborgen, maar hij is wijs. En het is majesteit. Al wat hij doet. En hij is goed. En in hem, mijn vaste rots, is het onrecht nooit gevonden. Nooit. En wat dat meisje moet doen en wat die vader en die moeder moeten doen. Houd in uw weg uw oog op God gericht. Hebben ze het mogen doen? Van die vader en moeder weet ik verder niets. Maar van dat kind weten we het wel. Heeft ze het mogen doen? In haar weg vol raadsel en vol tegenspoeden. Het oog op God gericht houden. Gemeente, ze heeft het mogen doen. Waar blijkt dat dan uit? Uit die zucht die ze slaakt. Zomaar een zucht is het. Deze zeide tot haar vrouw. Och, of mijn Heer ware. Voor het aangezicht van de profeet die te Samaria is. Dan zou hij hem van zijn melaatsheid ontlenigen. En natuurlijk heeft ze ervan gehoord. Intussen heeft dat hele huisgezin met alle bedienden in dat huis, met alle slaven en slavinnen, hebben ervan gehoord dat de Aman een kwaal had, een ongeneeslijke kwaal. En hoe reageerde ze erop? Zei ze toen bij zichzelf, niet hardop, dat zou haar dood geweest zijn, maar zei ze toen bij zichzelf, net goed, die wrede generaal van die soldaten die me hebben weggevoerd. Zei ze dat? Dat zou bewijs geweest zijn dat ze in al haar raadselen en al haar nood en ellende het oog niet op God gericht had gehouden. Maar ze heeft barmhartigheid geleerd omdat ze zelf barmhartigheid verkregen had. En ze hield wel haar oog op God gericht. En ik zei al, de Godvrezende en Godvruchtige opvoeding door haar ouders heeft vrucht gedragen. En de Heere heeft zelf in het hart, in dat jonge hart van dit meisje gewerkt. En ze heeft in bewogenheid de tijding aangehoord dat haar meester dodelijk ziek is. En ze is ermee bezig geweest, in stilte. Ik denk dat ze er ook voor Gods aangezicht mee bezig geweest is. Maar kon ze erover praten? Wie was zij? Haar positie was die van een slavin. Misschien wel de jongste in dat gezin van Naaman. Kon ze erover praten? Ten slotte behoorde zij bij de vijanden van het volk van Syrië. Kon ze zeggen wat ze denkt? Kon ze zeggen wat de diepste overtuiging in haar hart was? Ze heeft aarzelingen gekend, ze heeft gevreesd dat dat niet mocht in haar positie. Maar het werd haar toch te machtig. Op zekere dag is ze alleen in de kamer met de vrouw van Naaman. En is ze bezig met een of ander huishoudelijk karwei dat haar meesteres haar heeft opgedragen. en haar gedachten in haar vermenigvuldigen en ze moet weer denken aan haar meester en aan zijn lijden en aan de vooruitzichten die hij heeft die zo donker en zo somber zijn en aan de dood die komen zal en ze heeft met hem te doen en ze heeft met zijn aanstaande weduwe te doen en zomaar onder haar werk verzucht ze, och, dat mijn Heer in Israël waren, in Samaria, waar die profeet woont, die zou hem kunnen genezen. En ze schrikt van zichzelf dat ze het zomaar half hardop heeft gezegd, maar het is opgevangen. Het eerste evangelie, het is opgevangen door de vrouw van Naaman. En ze heeft aan haar gevraagd, wat zeg je daar, zeg het dat nog eens? Is er een profeet in Samaria? Is er iemand van wie jij gelooft dat hij mijn man beter kan maken? En toen heeft ze vrijmoedigheid ontvangen om er meer van te zeggen. Oh, ze heeft geen wrok gehad tegen Naaman en tegen de Syriërs. Integendeel, die gezindheid was in haar die later op de volmaakte wijze in Christus zichtbaar werd. Ze heeft met bewogenheid aan haar meester gedacht. Ze heeft hem gegund. Gegund. Genade maakt gunnend. Dat hij in Samaria zou zijn. En dat hij genezing zou vinden. En intussen, een gemeente, en dat is misschien nog veel mooier. Mooier nog dan haar gunstige gedachte en haar gunnende gezindheid tegenover Naaman, is dit. Dat ze ondanks dat ze God ook niet begrijpen kon. En dat ze elke nacht huilend in slaap valt als ze aan vader en moeder denkt. Omdat ze die misschien voor altijd kwijt is. Toch vertrouwen in God overgehouden heeft. Vertrouwen in God. Ze kon hem niet begrijpen. In haar leven was het allemaal raadsel en strijd en duisternis. En toch heeft ze zoveel krediet op God, dat ze het zomaar zeggen durft tegen de vrouw van Naaman. Mijn God zou hem nog beter kunnen maken. Waren er maar meer van dit soort jonge mensen. Mag ik dat zeggen, jonge mensen? Meer van dit soort jonge mensen. Ook al hebben ze misschien een raadselachtige weg zelf en al begrijpen ze een hele hoop dingen in hun eigen leven niet. Maar die toch vertrouwen op de Heere oefenen en zeggen, mijn God zou hem nog beter kunnen maken. En waren er maar meer ouderen ook die uit diezelfde geest leefden. In een wereld die zo vol Naamans is. Vol melaatsen, vol ellendigen, vol verlorenen. Om een goed gerucht van de koning te verspreiden. En te verkondigen. Mijn God weet raad voor hopelozen. Amen. Psalm 37, het derde vers. Oh. Heere, we buigen ons ook nu nog weer voor u. Zijt gij een God die wonderen werkt? Ja, waarlijk, we mogen het straks gaan zingen, maar we willen het u ook in dit ogenblik erkennen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Dat heeft Naaman ondervonden, dat heeft dat slavinnetje in zijn huis ondervonden. En daar mag elk die God vreest toch ook bij tijden wat van ondervinden. Het kan best wezen, Heere, dat dat in de diepte geleerd moet worden en steeds weer opnieuw door de diepte heen geleerd moet worden. Maar het einde is toch dat we ervoor buigen en dat we het zeggen, Heere, gij zijt wijs, het is majesteit, al wat gij doet en niemand. Spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? En dat heeft Naaman nooit kunnen denken en dat meisje bij hem in huis ook niet. En zo zijt gij, Heere, o geef dat we u zo mogen kennen. Dat wil dan zeggen dat we in de tijd van de beproeving, als de rede des Heeren ons moet doorlouteren, leren zwijgen, leren volgen, leren buigen, leren aanvaarden. Leer dat, Heere, een jong en oud die gij in de weg van beproeving leidt. En dat wil ook zeggen dat als gij iets van die wijsheid laat doorschemeren, we dan u ook aanbiddend te voet mogen vallen en u de eer toebrengen. Maar Heere, u hebt het ons gezegd, melaatsheid is onze kwaal en u alleen kunt er ons van genezen. O, breng ons aan de weet dat dit de kwaal is, in deze ernst, bewaar er ons voor dat we zelf gaan dokteren en dat we zelf gaan denken dat we de kwaal onder de knie hebben. Breng ons op die plaats, Heere, waar we het van u horen, van u alleen, wees genezen van deze uw kwaal. En wilt gij zo verder uw woord ook nog tot zegen stellen in het midden van onze gemeente. Ja, geef, Heere, dat het tot vrucht mag hebben dat mensen tot u worden uitgedreven. En geef dat ook mensen in het geweten mogen zijn aangesproken. Mensen die zelf iets hebben geleerd, en daar hoeven ze nog niet oud voor te zijn, maar iets geleerd hebben van het vertrouwen op u en het vluchten tot u. Dat ze het zo ook eens tot een ander mogen zeggen. Bij mijn God is hulp en raad en verlossing. Heere, heilig uw woord aan ons hart. Denk aan ons in alle dingen die we nodig hebben. Zegen de kerkenraad, Heere, als in deze week toch ook weer in verband met het besluit van dominee Baars belangrijke dingen moeten worden besproken. En zegen de gemeente en geef dat wij ook al de dingen die nu nog gebeuren moeten in uw handen mogen leggen. Ja, Heere, wij bidden u dat u aan het gezin van dominee en mevrouw Baars wilt gedenken. Ze staan voor ingrijpende veranderingen als de beslissing gevallen is om terug te komen naar Nederland. En dat zal ook voor de kinderen een ingrijpende zaak zijn. Heere, we bidden van u dat u ook die kinderharten wilt neigen en dat u ze vertrouwen wilt geven, dat u ook hier voor hen zorgen kunt, ook wat school en al die dingen betreft. Zegen gij ons verder deze zondag. Wilt u ook de kerkdienst zegenen en tot een zegen stellen die hierna gehouden zal worden. Wees hem die daarin voor zal gaan, nabij en goed, sterk, en ondersteun hem en geef dat uw woord ook in die kerkdienst met macht en met mogendheid en met zegen mag worden verkondigd. Hoor ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 77, het vierde en het achtste vers. Psalm 77, vers 4 en vers 8. Ik dacht hoe ik God met vreugd voor deze op mijn snaren had geprezen. En heilig zijn, o God, uw wegen. Thank you. Gaat ons heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.